Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De Sustainable Development Goals, de SDG's, die hoor je wel vast wel eens langskomen. En de doelen rondom Environmental, Social en Governance, oftewel de ESG's, om het leven nog ingewikkelder te maken, zijn ondertussen stevig aanwezig binnen de strategie van organisaties. Hoe zet je die afkortingen, die SDG's en die ESG's in om richting te bepalen voor jouw organisatie? Welke keuzes heb je te maken? Hoe stel je prioriteiten? En hoe zorg je dat het in jouw afdeling of vanuit jouw HR-club leidt tot echte verandering? Deze aflevering van PeoplePower maken we samen met onze partner KPMG. En daarom is René de Bo, partner bij KPMG People & Change, natuurlijk weer te gast. Samen met Nicky van Dam, manager Sustainability Advisory bij KPMG. En Koen IJzing is via de telefoon te gast, CSR Director bij Alliander. Fijn dat je luistert naar de 501ste aflevering van PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Nicky. René en Koen, fijn dat jullie er zijn. Koen, altijd even checken, want het is altijd maar de vraag of het allemaal technisch lukt.
Hoor je mij?
Ja, je bent er. Ja.
Heel goed.
Luid en duidelijk. Hartstikke goed. Nou, is het altijd een beetje ingewikkeld, want ik maak ook hier op New Business Radio een ander programma, dat heet Impact. Dat gaat alleen maar over duurzaamheid. Vandaag maken we eigenlijk deze aflevering voor mensen die zich daar misschien niet elke dag mee bezighouden, of in ieder geval niet van wie het specifieke métier is, namelijk de luisteraars van PeoplePower, leidinggevende, HR-professionals, adviseurs. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wat moeten zij dan met dit onderwerp? Want uiteindelijk krijgt iedereen ermee te maken. Dus we gaan eerst even helpen bij alle afkortingen. Nicky, ga ik eerst even naar jou. SDG's, ESG's, allemaal weer nieuwe afkortingen. Wat is het?
Het is een hoop, dat klopt. We noemen dit soms ook wel eens de alfabetsoep.
Wow.
Alle verschillende afkortingen die er zijn. Om bij de SDG's te beginnen, die noemde je al in de introductie, de Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties in 2015... die gezegd hebben, we moeten een aantal serieuze ambities en doelen stellen als wereld. Om over 15 jaar, dus dat is in 2030 in dit geval, bereikt te hebben. Die zijn heel breed. Geen armoede, geen honger wat er meer geleid moet worden. Tot aan het 17e doel, partnerships, veel samenwerken.
Ja, 17 doelen en die zijn allemaal weer in subdoelen verdeeld.
Klopt, 169 subdoelen, targets.
Goedemorgen zeg. Ja, als je op weg wil naar een goede wereld, dan is het niet zo raar dat je ook flink wat doelen nodig hebt. Wat is dan weer het verschil met die ESG's? Want die zie je natuurlijk steeds vaker langskomen. Als je zelf wel eens een aandeel koopt, dan staat het er ineens bij tegenwoordig.
Klopt. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Dat is meer een raamwerk wat gebruikt wordt voor het raten van bedrijven, beleggingen, investeringen. En daarbij wordt gekeken ook vanuit de rapportage en de wetgeving die er ook aan gaat komen in Europa, om te rapporteren op deze drie aspecten. Dus de natuur-milieu aspect onder environmental, de sociale aspecten, werkgeverschap, werknemers en de governance.
Ja. Kun je dan zeggen, die SDG's helpen je om doelen te bepalen en die ESG's die kijken veel meer hoe je het hebt gedaan? Dat is meer vastleggen hoe het is gegaan en daarover teruggeven aan de wereld?
Ja. En wat een belangrijke is dat ESG, als dat straks vast wordt gelegd in wet en regelgeving, echt iets is waar je aan moet voldoen. En de SDG's, de Verenigde Naties, hebben geen dwangmiddel, om maar zo te zeggen. Dat is echt meer vanuit samenwerking. Laten we zorgen dat we dit bereiken met elkaar.
Ja. Nou Koen, jij zit al aardig wat jaartjes in het vak, want wij kennen elkaar al lang ondertussen. Hoe zie jij nou weer deze, die SDG's en die ESG's? Hiervoor hebben we natuurlijk ook allerlei bewegingen daarin gehad om dingen maar vorm te geven. Hoe helpen deze twee ons allen om die versnelling erin te krijgen in organisaties?
Nou, omdat ik denk, zoals Nicky ook zei, de vrijblijvendheid verdwijnt. Dus waar je voorheen altijd een keuze had over wat zijn nou voor jou materiële thema's zijn, zoals dat noemen, van waar kunnen wij als bedrijf het verschil maken. Dan ga je toch op basis van leiderschap, verduurzaam leiderschap, met je organisatie in gesprek om uiteindelijk tot doelstellingen te komen. En wat je nu eigenlijk gewoon ziet, ik zag hem een aantal jaren geleden al een beetje aankomen, dan zie je een soort lawine aan richtlijnen op je afkomen. Het zij vanuit Brussel, het zij van het Rijk. Dus dat betekent dat je ook gewoon geen keuze meer hebt. En dat betekent ook dat in je argumentatie, als het spannend wordt binnen een organisatie, wat doe ik, A of B of C, dat je gewoon nu meer kunt verwijzen van we kunnen geen keuze meer maken. We moeten het gewoon doen. We zullen ons daarop moeten verantwoorden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het grote verschil wat er nu aan zit te komen. Waarbij we al nog de ESG's en de SDG's, zo heb je GRI's. Je hebt ongelooflijk veel, zoals Nicky zegt, het alfabetsoep. Moeite om ook richting de leiding van de organisatie ook uit te leggen over hoe die raamwerken nou in elkaar vallen. En daar hebben we af en toe best wel een taak aan hoor, om dat allemaal goed uit te leggen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uiteindelijk zijn die dingen natuurlijk allemaal bedoeld om organisaties te helpen. Of in ieder geval te helpen om als duw in de rug bij sommigen. Maar ook vooral gewoon om te helpen om een soort taal te creëren waardoor je allemaal over hetzelfde praat. Hè. Dat was vroeger natuurlijk, een jaar of 5, 6, 7 geleden was dat veel ingewikkelder. Dan praat iedereen een beetje langs elkaar heen. Helpt dat dan nu echt, Koen, bijvoorbeeld die SDG's om een soort wereldwijde taal te hebben, zodat je het over hetzelfde hebt?
Ja, naast deze raamwerken kan ik er nog wel 3 of 4 andere noemen. Ja. Dus wat ik altijd adviseer en wat wij ook bij Allianz proberen te doen, is vooral even gaan kijken waar wil jij nou het verschil in maken. Dus je bent ergens opgericht en dan van daaruit, vanuit je kerntaken, ga je voor ons kijken waar kunnen wij echt verschil maken, wat vinden wij echt belangrijk. En dan vervolgens kun je terugrelateren van oké, aan welke frameworks moeten we voldoen en past dan de doelstellingen die wij hebben geprobeerd, wat wij moeten rapporteren, waar wij beleid op hebben, past dat ook in het raamwerk wat op ons neerdaalt? Eigenlijk in die volgorde, want anders word je, ja, om het maar even zo te zeggen, word je gek van alle raamwerken, want er kan er volgend jaar weer eentje anders, kan er eentje bij komen. En wat wel helpt en wat ik goed vind, dat de manier waarop je je informatie ontsluit, dus je maakt beleid met je eigen doelen, en dan heb je ook een soort rapportageplicht. En wat ik heel erg mooi vind, is dat de wijze waarop je die informatie ontsluit, van hoe jij vertelt wat je doelen zijn en hoe je hebt resultaten behaald, zal steeds vergelijkbaarder worden. Want dat zie je eigenlijk over de hele wereld gebeuren. We zijn steeds beter in het ontsluiten van die non-financiële data. Maar de vergelijkbaarheid is echt redelijk dramatisch. En als je bijvoorbeeld alleen nog gaat kijken naar de infrabedrijven, de sector waar ik in zit, we roepen allemaal dat we klimaatneutraal zijn, maar we benoemen het net even anders. We definiëren het net even anders. En dan is de onderlinge vergelijkbaarheid is eigenlijk ver te zoeken. Dus ik juich het van harte toe dat de format en de standaardisering van bovenaf dat die wordt opgelegd, zodat we dat eigenlijk veel beter met elkaar kunnen vergelijken.
Ja, dat zorgt ervoor dat we, nou hebben dat is nu ook best wel aan de hand, dat we toch het woord greenwashing weer heel hard is teruggekomen. Zeker ook na dit WK, die pretendeerde om CO2 neutraal te zijn. Nou, als je dan in die cijfertjes duikt hoe ze vinden dat ze CO2 neutraal zijn geworden, dan valt dat eigenlijk wel mee. En dat is dus wel fijn eigenlijk dat je zegt, Koen, dat daar standaarden voor komen, zodat je gewoon duidelijke afspraken voor hebt.
Ja, Nicky, absoluut. En wat je dan ziet, en dat kunnen de mensen van KPMG beter uitleggen dan ik, maar vanuit financiële data moet je op een bepaalde manier informatie ordenen, waardoor het te vergelijkbaar is. Er heeft een bepaalde code is daarvoor nodig en dan ga je het eigenlijk voor non-financiële data ook krijgen. Ja. En dat vind ik echt een goede zaak.
Ja, en Nicky, volgens mij is dat ook echt een enorme beweging, hè? Dat rapporteren over die duurzaamheidsdoelen, over die ESG, dat moet een enorme business ook voor jullie zijn geworden. Hè? Want ja, organisaties die krijgen dat over zich heen. Die zullen daar mensen voor aannemen. Maar die zullen natuurlijk ook naar hun adviseurs kijken en zeggen van help ons hierbij.
Zeker, zeker. En dat gaat zowel aan de advieskant, maar zeker ook aan de audit en assurance kant. Het wordt verplicht voor organisaties om hier transparant in te worden, op te rapporteren en daarna ook een controle op te laten uitvoeren door hun accountant.
Oké, dus, ja. Dus het is gewoon onderdeel van de accountantscontrole ook dat je dat gaat doen.
Zeker.
Dus jullie moeten daar weer een stempel op zetten dat
zeker.
Het goed is.
Ja.
Wauw.
Niet alleen wij, maar alle accountants. Ja,
ja, ja, ja, maar ja, jullie zijn hier nu toevallig. Hè? Kan je nou schetsen voor mij hoe dat toegenomen is? Dus wat ik bedoel, ook KPMG heeft al langer mensen rondlopen die zich met duurzaamheid bezighouden. Volgens mij vooral aan de advieskant, ja. Voornamelijk. Hoe is dat gegroeid in de afgelopen, nou we zeggen, 2-3 jaar?
Ongelooflijk gegroeid. Inderdaad, wel al iets wat al zeker, ik geloof, 30 jaar gebeurt bij ons in de praktijk. Aan de advieskant en ook aan de assurance kant. Er zijn al bedrijven die zonder deze wetgeving, dus zogezegd vrijwillig, al jarenlang ook hun niet-financiële impact en onderwerpen laten toetsen en assurance over waar wij assurance over verlenen. De wetgeving is een ongelofelijke push. Maar zeker ook het feit dat duurzaamheid vanuit intrinsieke motivatie, leiderschap bij bedrijven veel meer op de agenda komt.
Ja.
We merken dat dat in verschillende sectoren heel erg toeneemt. En dat een bedrijf echt niet meer wegkomt met dit is hoe we het altijd hebben gedaan. Er komen jonge werkgevers of werknemers die zeggen we willen dit anders. Er komen leiders die zeggen we gaan dit anders doen. Er zijn nu echt heel veel studies die aantonen dat het ook voor de financiële kant van bedrijven echt heel goed is om hierin te duiken. Het geeft risico's veel beter in beeld, meer innovatie.
Ja, banken vragen er ook om, hè? Helpt
banken
ook.
Banken vragen erom, consumenten vragen erom.
Ja.
Dus vanuit alle hoeken zien wij nu de druk toenemen om hiermee aan de slag te gaan.
Ja. Ja, en het mooie was, ik maak in een ander programma Impact. Als je dat nou leuk vindt, kan je daar ook naar luisteren. Dan ga je naar impact.radio en dan doen we een kruisbestuiving. Dat is altijd leuk. Ik denk dat we al 1 jaar of 3 maandelijks een duurzaamheidsverantwoordelijke daarover interviewen over haar of zijn vak. En daar hoor je gewoon dat het vak aan het veranderen is van duurzaamheid is van mij. Nou ja, zo was het vroeger bij Koen volgens mij ook. Naar duurzaamheid is van de hele organisatie. En het is veel meer een soort verandering. En ik moet veel meer ondersteunen dan dat ik nou per se zelf moet gaan trekken. René, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Want nou ja, jij loopt bij veel HR-clubs rond. Je bent met veel veranderingen in organisaties bezig. Zie jij dan nu ook ineens dat er duurzaamheidsthema's bijkomen of er in dat vakgebied terechtkomen?
Ja, absoluut. En eigenlijk ook de link die Nicky net maakte. Je ziet ander soort leiderschap. Je ziet andere generaties op de werkvloer die dingen belangrijker vinden. We hebben eerder over purpose gehad. Dat is echt een hele sterke link naar dit soort ESG-topics. Dus we zien dat daar, en dan vanuit ons vakgebied, met name op het stuk social in ESG. En dan inclusie en diversiteit. Dat de vraag heel erg toeneemt naar help ons te ontwikkelen een lerende organisatie. Omdat is sowieso de basis waarop we eigenlijk deze hele beweging moeten maken. Help ons een veiliger werkomgeving te creëren. En dat zijn echt vragen die zijn toegenomen.
Ja. Nou, de grote vraag is natuurlijk nu, en Koen gaf dat al even aan. Ja, je moet richting bepalen, want dit is zo groot, dit is zo complex. Als je geen richting bepaalt, dan word je geleefd door alle afkortingen. En door alle nieuwe afkortingen die er weer langskomen. De grote vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Hoe maak je dat proces van bedenken, ja, waar ligt onze impact en hoe kunnen we daar keuzes in maken? En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Met in de studio Nicky van Dam en René de Boven van KPMG. En aan de telefoon Koen IJzing. Oké. Duurzaamheid, ingewikkeld, groot, meeslepend, lange termijn. Allemaal dingen waar we in organisaties in de regel niet zo heel fantastisch goed in zijn. En dan moet je koers gaan bepalen. Koen, jij gaf dat al even aan. Hè? Je moet keuzes maken, want anders dan ga je alles doen. En dan zijn al je resources verdeeld. En dan ben je net niks aan het doen. Hoe hebben jullie met elkaar bepaald waar je dan de meeste tijd en energie aan gaat geven?
Ja, Glenn, ik stel voor dat ik even op de S van social inzoom. Dat lijkt me wel het handigste om die er even bij te pakken.
Ja.
Ik zat net even te denken wat ik altijd mooi vind aan sociale ondernemingen als Tony Chocoloni, slaafvrije chocola, of je hebt het over Downies en Brownies, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn van die sociale ondernemingen die ik altijd prachtig vind. En wij hebben altijd wel een discussie gehad bij Allianne van waarvoor zijn wij opgericht. We zijn niet voor een specifieke sociale missie opgericht. Maar je gaat volgens wel kijken, inmiddels zijn we zo groot. En je raakt elk stukje van de samenleving. En wat is voor ons dan relevant? Waar kunnen wij nog wel een verschil maken? gezien jouw kerntaak. Hè, onze kerntaak is gewoon zorgen dat wij betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar en duurzaam energie kunnen transporteren en leveren voor iedereen. En vanuit die context hebben we op een gegeven moment gezegd van, nou, je hebt een paar basale dingen en dat is bijvoorbeeld veiligheid. Hè. We willen dat iedereen veilig thuiskomt en dat onze netten veilig worden beheerd. En dat is bij ons echt top of the bill. Dat wordt vaak wel eens vergeten, maar ik vind het ook een heel belangrijk sociaal thema. En dan zie je dat wij bijvoorbeeld sturen op de veiligheidscultuur. En dat wordt dan weer gemeten via een veiligheidsladder. En dan kan je elk jaar weer een stapje omhoog. We hebben nou niveau 3 behaald. Het schijnt best hoog te zijn. En je gaat kijken naar bijvoorbeeld, wij hebben van oudsher een masculine organisatie. Hè. Toen ik bij Allianz kwam werken, 2010, 8% leidinggevende vrouwen. En de afgelopen 10, 12 jaar hebben we dat verder uitgebouwd tot 28% leidinggevende vrouwen. Om in ieder geval te zorgen dat je een beetje een afspiegeling bent van de samenleving. En dat percentage willen we verder gaan vergroten. Dan ga je ook kijken naar participatiebanen. Hè? Dus met afstand van de arbeidsmarkt kunnen we daar iets bieden. En sinds jaar en dag proberen wij al zo'n 100 mensen een baan aan te bieden binnen Allianz. En we zitten nu op het punt
Koen,
van...
om daar even bij stil te staan. Jullie hebben daar al jarenlang, en volgens mij komt het nog uit de tijd dat jullie één waren met Nuon. Hè? Er is al jarenlang een programma om gewoon elk jaar 100 mensen die je normaal via het normale proces nooit zou aannemen. Omdat ze gewoon niet voldoen aan de eisen die je stelt. Nou ja, hè, je zou nu met deze arbeidsmarkt ook kunnen zeggen. Hey, daar kan je mooi gebruik van maken van die ervaring. Want die mensen zijn er überhaupt niet meer. Maar dat doen jullie al jaren. Dat jullie gewoon elk jaar 100 mensen aannemen die jullie opleiden. De kans geven om ervaring op te doen. En heel veel mensen daarvan blijven volgens mij ook bij jullie werken.
Ja, absoluut. Niet allemaal. Sommige stromen weer door of stromen uit. Maar we zijn heel veel voorbeelden waarbij die mensen uiteindelijk toch een plek kunnen geven in de, oftewel bij ons, dan wel zeg maar bij onze leveranciers. En daar maken we altijd hele goede afspraken over. En, wat je al moet realiseren, het begeleiden van die mensen, dat is één ding. Maar we hebben altijd ook gedurende het werk een langere periode van wat we noemen de coaches nodig. En vaak zijn er 2 of 3 mensen die iemand die zo zijn stromen vanuit zo'n positie, die moet echt begeleid worden, want die ontbreekt gewoon aan basale vaardigheden.
Ja.
Dus het vraagt best wel een inspanning van de organisatie. 100 lijkt weinig, hè, op 7000 man. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen daarbij betrokken zijn om die mensen goed te laten landen, dat is best wel aanzienlijk.
Ja, en je zei al even 28% vrouwelijke leidinggevende ondertussen. Je bent nog niet op de helft. Hè. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar het is al zo'n grote hoeveelheid dat je dat niet meer alleen de HR-verantwoordelijke en de communicatieverantwoordelijke een dame is. Wat je natuurlijk vaak ziet in technisch georiënteerde organisaties. Maar volgens mij zitten ondertussen de vrouwelijke leidinggevende op allerlei plekken in de organisatie.
Ja, zeker. Absoluut. Kijk, het belangrijkste is, zeker in de positie waar wij zitten, is dat niemand je organisatie voorbij loopt. En dat hebben we de afgelopen jaren wel meegemaakt. Hè? Dat zeer getalenteerde vrouwen gewoon eens even een kijkje naam bij Allianz is. Van, nou, dit is een overwegend mannelijke omgeving. Hier ga ik me niet thuis voelen. En daar hebben we echt heel hard aan gewerkt de afgelopen jaren. En dat blijft nog steeds heel erg opletten. Hoor. Dus met name bij grote organisatiewisselingen. Daar zien we nog altijd dat toch vrouwen wellicht gewoon eerder zeggen, nou, ik doe wel een stapje opzij of ik ga naar buiten kijken.
Ja.
Allemaal dat soort patronen over hoe je mensen werft, hoe je brieven uitzet, hoe je vacatures uitzet. Dat is heel diep in het DNA van de organisatie. Moet je opletten over hoe je je boodschap naar buiten verkondigt. Om te zorgen dat er voldoende vrouwen uiteindelijk reageren op de vacatures die je hebt.
Hey Koen, nou is wel mooi. Hè? Nu, deze thema's worden nu geframed binnen de S van de ESG. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dit zijn gewoon HR-thema's. Dus waarom zitten ze dan? Waarom bemoei jij je er dan tegenaan als duurzaamheidsman?
Omdat dat toch in eerste instantie een maatschappelijke vernieuwing is. Hè? Dus de organisatie is niet heeft niet van oudsher de competenties om dat te organiseren. Er zit heel veel bias, hè, zoals we dat noemen in de organisatie. Van oudsher stel je bepaalde vacature tekst volgens bepaald format op. Vanuit oudsher gebruik je bepaalde foto's voor je uitingen. Vanuit oudsher stuur je op een bepaalde manier je mensen aan. En dat moet je allemaal omdraaien. Dat begint toch vaak bij een groepje die, zoals mijn groepje, die dan verantwoordelijk is voor maatschappelijke vernieuwing. Maar wat je nu ziet na al die jaren, is dat we zo doordrongen zijn dat dit een, inderdaad wat je zegt, een reguliere HR-activiteit is. Dat we ook de afgelopen jaren hebben besloten het helemaal over te hevelen naar HR. Ja, dus het wordt een integraal onderdeel van ons complete integrale HR-beleid.
Ja.
En daar ben ik ontzettend blij mee. Maar dat heeft wel een aanloop nodig.
Ja, Nicky, kun je nou zeggen dat er een soort van voorgeschreven handige aanpak is of een aantal stelregels waarbij je zegt van nou, als je wil herbezien wat je nou eigenlijk op het gebied van duurzaamheid wil doen in de organisatie of als je nog moet beginnen, dat hoop ik eigenlijk niet, maar dat zou natuurlijk kunnen. Wat zijn een beetje de stelregels voor het proces wat je af moet lopen?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat altijd bedrijfsspecifiek is. En zeker ook industrie-specifiek. Dus wat Koen ook aangeeft. Er zijn verschillende aspecten op het moment dat het meer een technische organisatie is. Sommige organisaties, zoals Koen al noemde, hebben vanuit de kern al een meer maatschappelijke rol die ze oppakken. Wat mij betreft zijn het twee kanten waar altijd naar gekeken moet worden op het moment dat je met duurzaamheid aan de slag gaat. Los van het rapporteerstuk en de wetgeving die eraan komt als extrinsieke prikkel, is het ook binnen de organisatie belangrijk om te kijken zowel naar leiderschap, dat vergt authenticiteit, echt van de boord op hoog niveau. Wat vinden zij belangrijk? Dat is niet iets in mijn ogen wat je aan een adviseur of aan wetgeving over kan laten. Maar wat zit er echt in het DNA van de organisatie vanuit leiderschap? En naar de werknemers. Zelf zie ik veel meer corporate activism, zoals ik het dan noem. Echt activisme binnen organisaties ontstaan. Leraren, docenten op hogescholen, universiteiten, die kijken naar waar gaan onze gastcolleges over? Door wie worden we gesponsord? Belangrijk onderdeel aan organisaties om als een van de eerste dingen mijns inziens naar te kijken, zijn ook de financiële stromen. Wie zijn onze shareholders? Maar ook op persoonlijk vlak. Wat gebeurt er met mijn hypotheek of met pensioenen bijvoorbeeld? Dat zijn grote potten geld. Waar denk ik als eerste naar gekeken dient te worden.
Ja, ja. En jij zegt ook, hè, daar de collega's in je organisatie die zijn hiermee bezig, die vinden hier wat van. Of misschien zelfs wel, René, lopen je gewoon je bedrijf voorbij op het moment dat je niet voldoende lijkt te doen.
Ja, inderdaad. En als je kijkt naar die twee richtingen eigenlijk die Nicky aangeeft, dat herken ik wel heel erg. En de luisteraars van vandaag niet zozeer de primaire duurzaamheidsspecialisten, zou ik altijd zeggen, vanuit bijvoorbeeld HR-processen, kijk eerst naar wat is eigenlijk de purpose van onze organisatie? En waar zit de energie in de organisatie? En hoe kunnen we die kanaliseren en meer versnelling geven?
Ja, ja. En Koen, zou je kunnen zeggen dat je moetjes hebt, hè? Dingen waarbij je soort hygiënefactoren, dit moeten we gewoon goed doen. En je hebt een soort onderdelen vanuit duurzaamheid waar je echt de impact kan liggen of waar de passie van de mensen ligt, waar je echt de power op wil zetten. Maak je die keuzes in de organisatie?
Ja, ik zit even te denken, Glenn, van als je als je Nederland vergelijkt, hè, een Nederlands bedrijf in internationaal perspectief, daar komt veel op de S op ons af, hè, van de ESG-criteria. Dan kijk je bijvoorbeeld naar mensenrechten of naar arbeidsomstandigheden in de keten. En dan leven wij gelukkig in een land waarbij in de basis, hè, vakbondsrecht bijvoorbeeld van werknemers, waar heel veel dingen goed geregeld zijn. Maar in de rest van de wereld nog helemaal niet. En dat maakt dat op voor heel veel punten, ik noem het even hygiëne, is het feit dat wij een Nederlands bedrijf zijn. Er zijn dingen in de basis al wettelijk goed geregeld.
Ja.
En daarbovenop ga je dan volgens kijken van, maar wacht even, waar zit de intrinsieke motivatie en waar willen we echt iets aan doen? En wij hebben bijvoorbeeld gezien dat wij raken in ons werk, wij werken gewoon in de publieke ruimte, alle laagjes van de samenleving. En om die wereld goed te blijven begrijpen en onze klanten goed te kunnen bedienen, is het ook gewoon goed dat je een afspiegeling bent van die samenleving. En daarom hebben we ook gewoon gezegd, dat betekent gewoon dat wij een beetje van die masculine samenstelling af moeten. En moeten we echt op zoek naar veel kleurrijke organisaties, zowel in gender als in culturele diversiteit.
Ja.
Niet alleen zeg maar om heel goed te begrijpen wat is de wereld waarbinnen wij werken. Maar wat er de afgelopen jaren heel erg bij is gekomen, is dat wij letterlijk hebben meegemaakt dat mensen met een andere niet-westerse achtergrond ons bedrijf voorbij liepen. En zeker nu wij heel veel openstaande vacatures hebben, dat geldt eigenlijk in elke technische branche eigenlijk, is dat echt heel erg jammer. Dat hebben we letterlijk hebben we dat gezien, ook tot met stagiaires die even binnenkwamen kijken van nou, dit is me hier gewoon niet cultureel divers genoeg. Ik ga hier gewoon niet werken. Wow. Dus naast de afspiegeling man-vrouw en leidinggevende, waar we al heel hard mee bezig zijn en grote stappen zetten, is de volgende stap voor onze type organisatie ook die culturele diversiteit omarmen.
Ja, en je noemt al even die mensenrechten. Ja, die zitten natuurlijk misschien niet bij rechtstreeks bij je eigen medewerkers. Maar ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Als je de keten in gaat kijken, ja, dan komen ook de spullen van al die anderen van de hele wereld ongetwijfeld. Want er zit ook
ja.
op, ik noem maar alle slimme meters met de technologie die erin zit.
Staat dat nou ja, aan? En dan krijg je iets interessants, precies wat we net vertelden. Van doorgaan doe je op basis van leiderschap. Dus dan ga je kijken in de organisatie en dan wil je aan ons leveren. Dan overhandigen wij wat we dan noemen een gedragscode aan leveranciers. Hier dien je aan te houden. Daar staat dan iets officieels in. Hè. Wij respecteren de rechten van de mens en allerlei andere OESO-bepalingen. En als je daar niet aan voldoet, dan hebben wij het recht om het contract te ontbinden.
Ja.
Maar wat er nu gebeurt, en dan praat je wel eens met onze collega's van die gaan over de ketens. Zouden we dat niet actiever kunnen maken, niet meer audits doen? Weten wij zeker dat er geen slavernij in onze keten zit? Ja, dan verwijzen ze vaak naar gewoon, wij hebben toch een gedragscode. En wij doen regelmatig audits en volgens mij hebben we daarmee het goed geregeld. En wat er nu vanuit Brussel ontstaat, er komt een nieuwe richtlijn op ons af. De due diligence richtlijn, waarbij ze eigenlijk gewoon zeggen, we willen heel goed weten hoe jullie dat proces hebben georganiseerd. Hmm. Er zijn 50 miljoen mensen in de wereld die altijd nog in slavernijomstandigheden werken. En dan willen we paal en perk aan stellen. Dus dan gaan jullie daar steviger op bevragen. Nou, dat helpt mij ook weer om in de drukte van alle dag ook tegen mijn collega's te zeggen, jongens, we moeten het toch even wat beter organiseren.
Ja. We gaan, er valt zoveel te bespreken. We gaan natuurlijk allemaal natuurlijk niet redden in een uurtje. Maar we gaan naar de hoe. We gaan het lekker praktisch maken. Om ervoor te zorgen dat jij, onze geëerde luisteraar, dat je er gewoon lekker mee aan de slag kan gaan. Want dat is daar uiteindelijk toch wat er nodig is. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
We praten over duurzaamheid en dat doen we een beetje vanuit het perspectief van dat je of leidinggevende bent of HR-professional. En dat je denkt, ja, wat moet ik daar eigenlijk nou precies mee? Want ik hoor mijn collega's erover praten. En zo wil ik eigenlijk ook dit laatste blok even fijn besteden met jullie. Koen Heijsing van Alliander, Nicky van Dam en René de Bo van KPMG. Eerst maar even het perspectief van de gewone, nou gewone leidinggevenden, die zijn natuurlijk fantastisch als je leidinggevende. Maar je bent leidinggevende van een team en je hoort de collega's over duurzaamheid praten. Die vinden misschien ook wel iets van wat je als organisatie daaraan aan het doen bent. Hoe kan je nou als leidinggevende aandacht geven aan dat thema duurzaamheid binnen je eigen team? Los van wat er natuurlijk allemaal in de organisatie al gebeurt. Hè? Want dat komt een beetje over je heen of dat krijg je toebedeeld. René, eerste idee?
Ja, ik trigger gelijk even op dat jij zegt los van wat er in je organisatie allemaal gebeurt. Dat zou ik dan nou weer niet doen.
Jij zou het vast doen.
Dus nou niet vast, maar wel samen of daaraan verbonden.
Ja.
En wat ik ook wel mooi vond, je zei net tegen Koen, waarom ben jij er eigenlijk van? Waar bemoei je je mee? Want het is toch van HR of de leidinggevende. En volgens mij is het iets wat we echt samen moeten doen. Is dat een heel belangrijk om ons allemaal ook als luisteraar te beseffen. De problemen rondom duurzaamheid lossen we niet alleen in ons team op. Maar het bewustzijn dat het belangrijk is en dat wij een taak hebben naar de toekomst toe om daar iets mee te doen, kan wel in je team starten en dat groter maken. En als je dat praktisch maakt, zou ik zeggen, begin met het te agenderen in je team. En eerst te luisteren, wat speelt er dan? Want we zeiden net ook al, hoe maak je keuzes? Ja, een van de principes van gedragsverandering, en dat is, hoort hier ook echt bij, is toch daarheen gaan waar de energie zit. En dat zo makkelijk mogelijk maken, zodat die beweging kan gaan versnellen.
Ja. Hoe doe je dat zelf? Want je hebt natuurlijk ook gewoon een club mensen.
Ja. Door het bespreekbaar te maken bijvoorbeeld.
En, ja. daar kwam, en doe je dat dan in een werkoverleg of zo?
Ja, dat doen we in een werkoverleg. Maar daar kijken we bijvoorbeeld ook naar de uitkomsten van onze medewerkers betrokkenheid onderzoek. En daar komt dan bijvoorbeeld uit dat mensen zeggen, ja, we willen eigenlijk meer aandacht besteden aan vrijwilligerswerk of iets teruggeven aan de maatschappij. En daar hebben we als KPMG, maar ook in ons team, de mogelijkheid voor om gewoon ons advieswerk te doen, maar dan op basis van pro bono voor maatschappelijk relevante organisaties. En daar maken we dus dan tijd voor.
Ja. Oké, cool. Ja. Mooi.
En dan, dat is één voorbeeld, maar een ander voorbeeld is meer met een knipoog. Te dan kijken van, oké, hoe kunnen wij nou zelf duurzamer zijn? Meer over de as van de environmental. En dan komen er dingen als van, laten we meer op de fiets naar kantoor gaan, of laten we de trap nemen, of laten we, dat vind ik altijd een hele mooie, minder e-mails sturen. Mm. Hoeveel e-mails, wat dat voor impact heeft, dat is echt enorm. Dus al die mailtjes, dat zou mijn tip zijn voor iedereen met dankjewel of heb het gelezen. Laat ze alsjeblieft achterwege. Want dat is heel veel servercapaciteit weer.
Ja, en meestal leidt één e-mailtje weer tot heel veel andere e-mailtjes. Ja. Hè? Dus het is een soort kettingreactie die je in gang zet. En je kan ook gewoon even bellen. Is veel
Daarom,
leuker.
Veel leuker.
En veel socialer.
Bellen is sneller.
Ja. Ja. Koen, wat zou jij de gemiddelde leidinggevende die verantwoordelijk is voor een team en met collega's, wat zou je die adviseren?
Nou, zeker ruimte geven. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Het woord activisme viel net al een beetje, wat Nicky vertelde. En ik denk dat 10 jaar geleden was ik de activist in Allianz met mijn team. En inmiddels komt het activisme overal vandaan. Dus in het begin waren wij degene die overal het nutje waren van diverse activiteiten groot maken of experimenten neerzetten. En dat blijkt vaak eenmalig en op een gegeven moment wordt het steeds integraler. Maar wat wij nu gewoon zien binnen de organisatie, dat met name jongeren, die hebben bij ons de zogenaamde MVO Meetup hebben ze georganiseerd. Dus elk kwartaal komen ze bij elkaar en praten ze over duurzaamheid en over MVO. Dan willen ze zelf daar iets in betekenen. Ik krijg steeds meer vragen van mensen die zich opwerpen om bepaalde activiteiten groter te maken. En een heel mooi voorbeeld bij ons was, waar ik zelf eigenlijk niet zoveel aan heb hoeven doen, maar een paar van onze monteurs zijn en specialisten zijn eens een keer de magazijnen ingedoken. En die kwamen erachter dat heel veel spullen die heel goed zijn, werden afgedankt en naar retour gingen. Daar hebben we afval verwerken. En van daaruit is bij ons een programma Herinzet ontstaan, wat nu een compleet groot programma is, waarbij we gewoon 3-4 mensen gewoon elke dag bezig zijn met het refurbishen en reviseren van bestaande componenten. Dus je hebt enerzijds, het begint vaak wel met een stuk activisme, een stuk inzicht van hey, waarom doen we dit? Zou we niet anders kunnen doen? Hebben we hier verantwoordelijkheid? En in de loop van de periode gaat de activisme steeds meer om in strategische doelstellingen, waarbij je gewoon een basis legt. Maar ik denk dat voor de evolutie van duurzaamheid, zo sociaal, ecologisch, dat activisme altijd wel nodig zou blijven. Want we zijn nog lang niet uit de problemen met z'n allen. Nee. Dus ik ben heel blij dat bij onze organisatie in dat 10 jaar dat je echt heel integraal in het bestaande bestuursapparaat, in de strategische keuzes, alles integraal verankert. Inclusief budgetten en doelstellingen en acties en strategieën. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ook heel trots op dat we het hebben kunnen doen. En tegelijkertijd, en daarvoor heb je altijd nog wel een paar aanjagers nodig, dat activisme blijft wel, want er komt altijd weer een nieuwe ding op ons af. Biodiversiteit zeiden we altijd, joh, wij zijn een energiebedrijf, dan gaan we ons nog niet bezighouden met biodiversiteit.
Nee, insecten.
Dat was 3-4 jaar geleden zo. En nu zitten wij tot over onze oren in dit onderwerp. Waarom? Omdat we anders geen vergunningen meer krijgen voor alle onderstations die we kunnen bouwen. En we zien dat biodiversiteit maatschappelijk zo urgent wordt. Hè? Vorige week de internationale top. Waardoor we gewoon zeggen, dit past ook gewoon bij ons. Wij beheren als infrabedrijven 900 vierkante kilometer areaal in Nederland. Dat is genoeg voor natuurherstel. En dan ga je bij elkaar zitten en voor het weet heb je een prachtig programma waarbij je gezamenlijk werk aan biodiversiteit. Maar dat was 2 jaar geleden was dat totaal niet relevant.
Ja, ik kan me dat nog herinneren inderdaad. Toen ik jaren geleden bij MV Nederland werkte, dat biodiversiteit was een beetje het lastigste onderwerp om op de kaart te krijgen. En dat is toch uiteindelijk gelukt. Helaas, omdat het natuurlijk gewoon totaal misgaat. Nicky, mooi voorbeeld van Koen. Hè? Dat is natuurlijk wat je eigenlijk het liefste wil in de organisatie. Dat collega's gewoon op pad gaan. En die lopen dan ergens tegenaan. Die trekken een kast open en die komen spullen tegen. Van ze zeggen, nou dat kan toch niet waar zijn dat we dit allemaal weggooien. Dat is gewoon nog prima. Een beetje een boutje hier en een beetje smeersel daar. En soms wat complexer. En we hebben gewoon weer goede spullen. Wat moet je nou doen om ervoor te zorgen dat die initiatieven misschien wat meer naar voren komen, maar vooral ook dat ze voortgang voortgang kunnen krijgen in de organisatie. Want het gevaar is natuurlijk dat we een organisatie zoveel georganiseerd hebben, dat die dit soort initiatieven gewoon dooddrukken.
Ja, klopt.
Dus als je dat even op wil lossen voor ons.
2 minuten.
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is om hier zeker aandacht aan te besteden en initiatieven altijd aan te jagen, maar ook altijd terug te gaan naar wat echt het doel is van de organisatie en het maatschappelijk belang. Daarbij is het wat mij betreft ook belangrijk dat we verder gaan denken dan de negatieve impact reduceren naar nul, maar echt alle organisaties ook positieve impact gaan maken. Er is een prachtig boek nu van Andrew Winston en Paul Polman. Dat heet Netto
voorheen
Positief.
Unilever, hè?
Ja. Precies, voorheen Unilever CEO. Netto Positief, met name in de westerse wereld. Onze footprint is 3, 4, 5, misschien wel 10 keer groter dan die zou moeten zijn. Halverwege het jaar zijn we allemaal al door onze impact heen die we in een jaar zouden kunnen maken of mogen maken om binnen de grenzen van de planeet te kunnen blijven. We hadden het net over biodiversiteit. Dus echt, de klok is ticking. En daarbij gaat het dus niet alleen over kijken hoe we geen uitstoot meer kunnen maken, maar we hebben echt wat in te halen en te herstellen met z'n allen,
ja,
voordat we het daar überhaupt over kunnen hebben.
Ja. Nou, ik kan je in ieder geval aanraden, als je ergens nog een dakje in je tuin hebt, om een schuurtje of zo, om er gewoon wat groen op te leggen. Dat is hartstikke leuk. Het is nu een beetje fris voor, maar ik zou het in het voorjaar zeker doen. Het is echt bizar wat je ziet gebeuren. Er zoomt van alles en nog wat boven en de vogeltjes komen langs, dus dat is heel gezellig. Maar dat is maar iets heel kleins wat je natuurlijk als mens kan doen. René, de HR-poot. Wat interessant is natuurlijk dat merk ik in de laatste afleveringen van de afgelopen jaren, moet ik zeggen, dat HR een aantal jaar geleden zei, we zitten niet aan tafel, Calimero, en we zijn toch zo belangrijk. Ondertussen is dat wel voorbij, want die arbeidsmarktkrapt is zo groot dat het gewoon nummer 1 staat, zo'n beetje op de to-do-lijst van de CEO. Dus HR zit aan tafel. Welke rol kunnen ze pakken als het gaat om duurzaamheid? Dit is misschien wel de grootste verandering die je kunt bedenken. Het gaat over alles en iedereen. En het is innovatie en het is verandering en het is compliance en het is alles tegelijk. Reskillen, je kunt het zo gek niet verzinnen of het zit er wel aan. Welke rol hebben ze te pakken?
En dat ook weer in 2 minuten, toch? Hè?
Ja.
Okay. Ik denk dat HR is ergens soort de hoeder en het fundament van onze medewerkers in de organisatie. Dus die hebben iets te doen in het faciliteren, het creëren van een cultuur die duurzaamheidsdenken en langetermijndenken, waardegedrevenheid support. Dan hebben ze iets te doen in het ontwikkelen van leiderschap, waar we het al eerder over hadden. De juiste mensen daarvoor selecteren, maar ook de juiste programma's aanbieden om dat te ontwikkelen.
Oké, dus als jij als HR-verantwoordelijke of HR-professional of L&D-professional een leiderschapsprogramma hebt en er zit nergens duurzaamheid in, dan heb je wat
een
te doen.
Ja,
ja.
Ja, voor een probleem. Dan heb je nog
dan moet je aan de bak, nog
bij.
Even voor de kerst. Ja,
ja. Ja, zeker voor de kerst.
Ja, toch? Ja, dat kan niet waar zijn dat er niet in zit natuurlijk.
Nee, dus daar heb je volgens mij naar te kijken van neem dat perspectief ook mee. En we zien inderdaad dat gewoon leiders vanuit duurzaamheid gewoon een bredere blik hebben. Echt nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven die samenwerking faciliteren. Dus dat neem je mee in je leiderschapsprofiel. Je biedt ook dat soort programma's aan leidinggevenden. Als ik kijk naar onszelf bijvoorbeeld. We hebben een groot programma samen met Nijrode ook opgezet om onze leiders, maar ook onze klanten daarin mee te nemen. Dus dan gaan we eigenlijk ook weer vanuit dat ketendenken.
Gaan jullie dan samen met je klant?
Je gaat samen met onze
klant.
Wat
leuk.
Ja, leuk hè?
Ja, wat leuk bedacht.
Ja. Ook echt vanuit die gedachte dat we het hebben over ecosystemen en dat we moeten kijken naar de ketens en echt naar de langere termijn. En dat kan je alleen maar samen doen door die verbindingen te maken.
Ja, mooi.
Dus cultuur, leiderschap, echt kijken naar je personeelsbestand en welke vaardigheden, kennis, expertise heb je nodig. Ook daar weer reskilling en upskilling in goed Nederlands voor organiseren. En ik denk dat je ook veel kan doen door te kijken hoe zit de context hier in elkaar en wat wordt hier beloond. Hè? Want we hebben het over gedragsverandering. Maar gedrag is eigenlijk altijd logisch in een gegeven context. Dus als je de context kan veranderen door te kijken wat wordt beloond in termen van KPI's. Of waar kijkt een leidinggevende naar? Of waar krijg ik aandacht voor? Waar krijg ik tijd voor? Dat zijn allemaal volgens mij elementen waar HR een actieve rol in kan spelen.
Ja, dus eigenlijk moet je gewoon al je beloningsstructuren, maar ook die in de cultuur zitten, hè? Want ja. Die zijn natuurlijk ook. Ja. Dus datgene wat men belangrijk vindt, wat we met z'n allen belangrijk vinden, dat moet je in kaart brengen en dan vervolgens kijken van nou, zit het er überhaupt in? Zit het er voldoende in? En zo nee, dan heb je wat te doen.
Ja, kijk bijvoorbeeld ook naar wie maak je de helden in je organisatie. Traditioneel zie je waarschijnlijk hele andere profielen dan dat we eigenlijk nu op het schild zouden moeten huizen, ja, om duurzaamheid centraler te stellen.
Ja, en het interessante is natuurlijk dat als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik ook, ja, als je nu een organisatie hebt die nog een beetje traditioneel is, die nog redelijk hiërarchisch is, waar innovatie een beetje ingewikkeld is, waar eigen ideeën niet echt gewaardeerd worden of niet voldoende gewaardeerd worden, waar je niet zo makkelijk over de lijnen van de afdelingen en zo kan gaan, dan heb je best wel een uitdaging toch, Nicky, als het gaat over duurzaamheid?
Zeker, zeker.
Want het past nergens in een vakje.
Nee, en dat zou ook niet hoeven. Dat hoorde ik Koen ook al zeggen. Het gaat juist over dat het niet meer bij een sustainability vakje zit, maar dat alle vakjes denken vanuit een bepaald duurzaamheidsprincipe. En wat René ook al aangeeft, het ecosysteem is hierin heel belangrijk. Dus denk echt na in samenwerking met je klanten en met je leveranciers. Heel concreet zou ik zeggen, vanuit een achtergrond in psychologie. Het gaat heel erg over besluitvorming. En we merken dat het voor mensen erg lastig is om besluiten te nemen. Al helemaal als het gaat over lange termijn versus korte termijn. Maak dingen default opties. Of eigenlijk gewoon de vanzelfsprekende optie. Zowel voor je leveranciers als intern hoe dingen behandeld worden als voor klanten.
Ja, mooi.
Een voorbeeld daarvan is Burger King, die net een marketingcampagne gelanceerd hebben in Oostenrijk, naar ik me herinner, waarin ze zeggen, wilt u uw burger normaal of met vlees? Ja. Waarbij de vleesoptie dus de afwijking is.
De optie is, ja.
Ja, en waardoor het dus extra, letterlijk hersencapaciteit kost voor mensen om de minder duurzame optie te kiezen.
Ja, heel smart. Ja, ik had vorige week de duurzaamheidsverantwoordelijke van de Plus supermarkt in de uitzending. En die hebben dat ook gedaan. Bijvoorbeeld door alleen maar fair trade bananen. Dan kun je niet eens meer kiezen. Alleen maar biologische melk. Dan kun je niet meer kiezen. Ja, daar moeten we natuurlijk wel naartoe. Hè? Want er is nog een soort raar geloof dat we rationele wezens zijn. En dat wij heel goed rationeel kunnen kiezen voor het rationeel slimste. Wat het gezondste en het beste voor de planeet is. Maar ja, ik bedoel, kijk naar ons. Nou ja, oké, kijk naar mij. Jullie zijn allebei hartstikke slank. We zijn te zwaar. We bewegen te weinig. Nou, er zijn allerlei redenen om aan te geven. Eigenlijk zijn we daar heel erg slecht in. Dus het systeem mag best wel een beetje voor ons kiezen. Toch?
Ja, meer vanzelfsprekendheid voor duurzame keuzes. En ook heel veel vragen stellen. Ik hoorde Koen al een aantal vragen stellen. Wat hoort bij ons? Wat is onze verantwoordelijkheid? Hoe gaan we dat aanpakken? Ik zou ook elke medewerker en leidinggevende in een bedrijf willen aanbevelen, op het moment dat er ergens van binnen iets wringt en we denken, hey, dit zijn de besluiten die ik al jaren en dag maak. Kunnen die anders? Moeten die anders? Vraag, waarom doen we dit zo?
En, ja, dat is altijd een mooie vraag. Hè?
Ja, ja, begin de verandering. Ja,
dat is een beetje zeker de vraag van de nieuwe collega, hè? Die dan zegt, waarom doen we dit eigenlijk?
Heel
en dan
goed.
Ja, doen we al heel lang zo.
En misschien niet alleen maar, waarom doen we dit zo? Maar wat ik altijd wel een mooie vraag ook nog vind, is, wat heeft dit besluit vandaag voor effect op de lange termijn? En draagt wat ik vandaag doe echt bij aan dat het uiteindelijk beter gaat met de wereld? Is dit op de lange termijn ook de beste beslissing?
Mooi.
En dat doen we gewoon niet zo heel vaak.
Nee. Koen, ik wil eigenlijk jou een onmogelijke vraag stellen ter afsluiting van dit programma. Dus dan kun je je alvast even voorbereiden op de onmogelijke vraag. Jij werkt al best wel lang in de duurzaamheidswereld. Je hebt heel veel gezien. Je bent eigenlijk ook al heel lang een koploper op dat gebied. Breekt lanzen die nog niemand überhaupt gezien heeft. Vanuit die ervaring, wat zou je onze luisteraar mee willen geven wat jij ondertussen als een soort wijsheid hebt opgedaan in al die jaren duurzaamheid?
Uurtje.
Ja, nee, daarom.
Nou, voor
en dat in twee minuten.
Nou, kijk, wat me net te binnen schoot, als ik Dit horen van wat maak je de default. Ik denk dat de allergrootste droom van duurzaamheidsprofessionals is dat we daadwerkelijk overgaan naar een soort paradigmaverschuiving. Waarbij efficiëntie en economie niet meer centraal staan, maar maatschappelijke waarden. En ik denk dat die ontwikkeling ook wel redelijk dichtbij is. Dus wat ik nu al zie gebeuren, dat in mijn organisatie professionals naar me toe komen. En zeggen, hey Koen, ik heb deze afweging te maken. Ik heb hier een soort van instrument, dat noemen we dan de makende business case. En het voelt niet oké. Het voelt gewoon niet oké. Hiermee genereren we niet de meest maatschappelijke waarde. En wij bieden dan, wat doen we, impactstudies aan, waarbij we gewoon eens even opnieuw gaan kijken van welke waarde wordt die gecreëerd. En zou het ook nog beter kunnen dan gebruikelijk doen. En dit zijn voor mij tekenen aan de wand, dat het eigenlijk heel diep in de organisatie, en ook breed in de organisatie, iedereen erachter komt, jongens, hoe wij afwegingen hebben gemaakt in het verleden, kloppen gewoon niet meer. En als je dat gaat doordenken, dan kom je bij dingen, zou een CFO nog wel CFO moeten heten, of moet het niet een CVO, een value officer heten? Zouden wij het woord business case niet moeten inruilen voor value gains? Zouden wij niet, en zo kun je een aantal dingen gewoon, zouden niet allemaal met een interne CO2-prijs, waardoor duurzaamheid veel hoger gewaardeerd wordt. Zou het vak van inkoper nu niet helemaal omgeschoold moeten worden tot iemand die heel goed in staat is om partnerships af te sluiten met leveranciers voor de langere periode, waarbij je ook duurzame innovatie integreert. En eigenlijk zou je in de hele jargon en de afwegingsmechanismes in de organisatie zou je een kanteling moeten maken. En ik denk dat de publieke BV's waar ik werk, de netbeheerders, de waterbedrijven, De havenbedrijven, dat de type bedrijven zijn die daar al heel ver in zijn en ook een beetje het voorbeeld kunnen geven hoe het in het commerciële bedrijfsleven ook zou moeten zijn. Nog los van de social enterprise, die doen het al. Maar het grote kapitaal, die eigenlijk nog heel goed een beetje bij moeten zitten. Ik denk dat we met elkaar aan het leren zijn hoe je in de diepste DNA van de organisatie andere type keuzes moet maken met andere type afwegingsinstrumenten. Ja. Met andere type aan titels en benoemingen. Het grappige was dat wij riepen op van wie wordt nou de CFO, wie wil zich nou CVO noemen. En Janneke Hermes van de GasUnie heeft per omgaan naar haar functie gewijzigd tot CVO. En ik weet ook dat de mensen van de Impact Economy Foundation, Yves, die zich vooral met de impact-economie bezighouden, die gaan ook de CVO van het jaar gaan ze uitroepen. En dit zijn allemaal hele mooie voorbeelden hoe we al dicht tegen die paradigmaverschuiving aanzitten. En dat gun ik eigenlijk onze samenleving, dat moeten we heel snel doen, maar dat kun je ook heel erg mooi weer doorvertalen. Maar wat moet er dan binnen zo'n organisatie ook wijzen?
Ja, mooi. Ik dank jullie zeer. Het valt niet mee om dit ongelooflijk belachelijk grote onderwerp even een uurtje praktisch en tastbaar te maken. Maar het is jullie wel gelukt. Dus fijn dat jullie er waren in mijn ene laatste aflevering van 2022. Wat ook wel weer een soort mijlpaal is. Dus dank je wel Koen IJzing van Allianz, Nicky van Dam van KPMG en natuurlijk René de Bo van KPMG. René, we zien jou volgend jaar natuurlijk gezellig weer. Nicky, ja, misschien ook wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Van Impact zie je, daar ga ik toch de mist in omdat ik het over duurzaam heb. Van People Power. En als je het leuk vindt kun je ook Impact luisteren trouwens.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.